synagoge in Rotterdam. Het is nog niet bekend of er een verband is met de ontploffing van vannacht in Amsterdam. Vanwege de gebeurtenissen worden extra maatregelen genomen. Frankrijk wil vredesonderhandelingen tussen Libanon en Israël organiseren. De Franse president Macron zegt dat hij gisteren heeft gesproken met onder meer de Libanese president en premier. Die zouden openstaan voor directe gesprekken met Israël. Macron roept verder het Israëlische leger op om met de aanvallen op Libanon te stoppen. De Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas is overleden. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste denkers van deze tijd. Hij richtte zich voornamelijk op ethiek, politieke filosofie en taalfilosofie. Hij mengde zich voortdurend in het publieke debat. Het maakte hem een invloedrijk filosoof in het naoorlogse Duitsland. Jürgen Habermas overleed in Beieren. Hij was 96 jaar. De Oekraïense deelnemers aan de Paralympische Spelen voelen zich systematisch onder druk gezet door het IPC, de organisatie van de Spelen. Volgens het Oekraïense Paralympisch Comité hebben de Oekraïense atleten en coaches te maken gekregen met een openlijk negatieve behandeling. En is er een innige band tussen het IPC en de delegaties uit Rusland en Belarus. Oekraïne boycott na de openingsceremonie ook de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen vanwege de deelname van Russische atleten. Het weer, buien met kans op hagel en onweer. Tussendoor ook zon. Het is 7 tot 10 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later meer wolken en in de avond regen. Het wordt rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
En Radio Texel.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio Texel het politieke café. Dit van 7 maart tot en met 16 maart van 4 tot 6 in de middag. Telkens staat er één politieke partij centraal. Wat zijn hun plannen voor Texel? Hoe kijken zij naar wonen, leefbaarheid, energie en economie op het eiland? Luister mee en stel zelf uw vragen aan de kandidaten tijdens de uitzending 31 21 99.
Ook dit is Radio Texel.
A symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. As music played, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn.
Luisteraars, goedemiddag. Nou, het is een doodzonde natuurlijk wat ik nu doe. Halverwege een plaatje gewoon stoppen. Maar ja, de tijd is kostbaar en we hebben nog maar een uurtje. U luistert naar No Milk Today van Herman Hermits uit, u weet het al, 1966. We gaan verder. Tiny Houses hadden we hier al gehad? Of gaan we daarmee verder?
Ja, dat was gehad toch?
Ja,
dat
was gehad. U stelt in uw programma zelfs woonboten in de haven van Oude Schild voor. En dan is mijn vraag... Is het serieus beleid of een idee om het debat op gang te brengen?
Het is in het afgelopen raadsprogramma is het een idee geweest van D66 wat we ingebracht hebben. En op dat moment waren er inderdaad een hele hoop positieve geluiden over de woonboten. Alleen er was een heel proces gaande om de haven zelfstandig te maken. We wilden dat ook niet frustreren. We hebben toen op dat moment de toezegging gekregen van de wethouder dat hij dit idee in ieder geval mee gaat geven aan de nieuwe directeur. Gisteren bij het debat hebben we ook best wel veel over de haven horen zeggen dat er allerlei dingen moesten gebeuren. Wij zeggen op dit moment, geef die directeur nou even de ruimte en de kans om alle plannen op een rijtje te zetten. En even uit te dokteren van welke ideeën liggen er, wat ligt er op de plank. Ik weet dat er een aantal ondernemers zijn geweest die ook hele goede ideeën hebben gehad over de haven. Geef die man de kans en laat hij even met een plan komen. En laten we dan gaan kijken, kunnen we nog ergens in ondersteunen, kunnen we helpen. Maar die woonboten wat ons betreft om de haven te verlevendigen, rotwoord struikelkoven. Dat lijkt ons een goed idee. We moeten iets met die haven. Maar nogmaals, wij zeggen op dit moment, geef die directeur even de ruimte om dat te gaan regelen.
Ja. Nou heb ik heel groot deel van mijn leven op het water gezeten. En als je tegen mij zegt woonboot in haven Oude Schilte, het eerste wat bij mij opkwam, hè, dan denk ik, waar wil je die neer gaan leggen? Want Oude Schild is natuurlijk een getijdenhaven. Oude Schild, Astrid, dat heb je zelf, ondervind je dat volgens mij 3 keer per jaar, snij je tot aan je enkels in het water.
Klopt.
Dat betekent dat je een systeem moet hebben met stutpalen. Dat bestaat wel, hè? Want
ja,
ik heb in Limburg.
Amsterdam hebben ze het ook. Gaan de huizen mee omhoog en omlaag.
Ik heb in Limburg heb ik huizen gezien die in waterrijk gebied liggen. Maar dat betekent dat als het een beetje tegen zit, dat je met laagwater geen woonboot ziet, maar wel een stutpaal van 4 meter boven stijgen.
Ja, nou ja, dat is een praktische oplossing natuurlijk. Ik kan hem niet helemaal invullen, maar ik weet dat in Amsterdam inderdaad er huizen zijn die met de palen letterlijk met hoog en laagwater mee omhoog bewegen.
Daar kunnen ze zelfs energie mee winnen in Amsterdam. In Amsterdam is zo'n hele moderne wijk die helemaal energie-neutraal is. Daar winnen ze zelfs energie ermee, met die beweging.
Ja,
wie weet?
Het kan natuurlijk ook zijn dat D66 in hun achterhoofd hebben. We gooien even een keersluis in de haveningang en het is gewoon stil aan het water.
Dat is ooit een idee geweest om sluis in de haven te zetten met de bouw van een nieuwe dijk. Maar daar kwamen de handen niet voor op elkaar. Want dan had je bijvoorbeeld de binnendijk een stuk lager kunnen maken. En dan had je de haven echt bij het dorp van Oude Schil kunnen betrekken. Ja. Zeg maar de oude,
daar gaat de OZB 4 keer omhoog, hè?
Voor de huizen daar?
Ik zeg, daar gaat de OZB 4 keer omhoog.
4 keer omhoog voor de huizen waar?
Nee, om die sluis te bouwen.
Dat was toen met de verhoging van de dijk. Dat had toen in het geheel meegenomen kunnen worden. Nee, had niets met de OZB te maken.
Sluis gaan bouwen, geef wel beginnen met 100 miljoen of zo. U wilt dat economisch fonds Tesla's voorrang krijgen op woningen. Hoe verhoudt zich dat tot de nationale regels, de Europese regels, de regelmatig creatief horen over discriminatie. Hoe denkt u daar invulling aan te geven?
Je mag sowieso als gemeente toch wel een aantal dingen gelukkig op dat gebied nog zelf bepalen. En dan moet dat moet wel belangrijk zijn voor de veiligheid of de zorg. Urgente
beroepen.
Ja, dat, en dan kun je afspraken met een woontij overmaken om daar woningen voor te reserveren. Dus daar zijn mogelijkheden in. En wij zien gewoon, en dat is meer echt Mark zijn topic op dit moment, dat zorgwoningen en dergelijke voor ons zorgend personeel heel belangrijk zijn. En dan geef ik hem toch nu even aan Mark, als je het goed vindt.
Nee, we gaan daar zo over zorg en woningen hebben dus.
Nu?
Nee,
of straks?
Dadelijk.
Oké, is goed hoor.
Bij zorg en bevallen en zo en dat soort dingen.
Ja, nou heel goed.
We sparen hem nog even op.
Ja. Oké, maar goed. Dus dat vinden wij belangrijk inderdaad. En daar denken wij positief over.
Nou heb ik nog iets gelezen in jullie programma. En daar was ik echt wel door verrast. Ik ben niet gauw verrast, maar toen dacht ik bij mezelf, zo, dit is
ben ik nu
positief verrast.
hij glimlacht er wel bij.
Ja, laat ik zo zeggen. Wat ik aan het begin zei, ik kijk altijd wat bindt ons. Hè, dus ik ben altijd positief verrast. Maar ik denk wel na over de consequenties. En als ik het goed begrepen heb, hè, D66 wil de mogelijkheid van een nieuw dorp op Texel laten onderzoeken.
Ja. Ja,
daar komt ook het woord onderzoeken weer tevoorschijn.
Ah, dat is er eentje. Dat is,
ja, die willen we onderzoeken.
Dat
ja.
is wat
ja.
anders dan dat je zegt, wij eisen de bouw van een nieuw dorp.
Ja,
ja toch?
Ja.
Een nieuw dorp bouwen op Texel is nog een grote stap. Waar zou dat volgens u überhaupt kunnen komen? Hoe zit dat bestemmingsplan technisch in elkaar? En druist het niet tegen het beleid dat verstedingen in het buitengebied moet worden voorkomen?
Ja, klopt.
Drie vragen.
Ik ga ze allemaal.
Nou, toen we eraan begonnen, toen dachten we doen gewoon een nieuw dorp in Eierland. Dus we zagen al helemaal mooi die polder zo, met zo'n heel mooi klein dorpje in het midden, energie-neutraal. Maar je hebt gelijk, want uiteindelijk hebben we daar ook verder over nagedacht en over gediscussieerd met elkaar. En dan kom je er toch wel uit dat als je dit wil doen, dan kom je toch al snel langs de randen van bestaande bouw. En uiteindelijk is dat ook voor de aanleg van infrastructuur, wegen en dat soort dingen, is dat ook veel goedkoper uiteindelijk. Dus het begon als een heel mooi vergezicht in de polder. Maar het realisme heeft ons een klein stapje naar de zijkant gedaan.
Ja, maar ik wil nog één ding aanvullen aan dat realisme. De provincie heeft voor alle dorpen contouren afgesproken waar je niet zomaar buiten kunt bouwen. Dat was ook een van de redenen waarom wij aan dat nieuwe dorp dachten. Je zou aan Eierland inderdaad kunnen denken omdat dat geen oud land is. En je zou dan inderdaad de bestaande dorpen niet verder uitbreiden, want je zit met die provinciale lijnen waar je niet buiten mag gaan bouwen. En omdat er toch inderdaad woningnood was, hebben wij toen aan dat nieuwe dorp zitten denken. En dat kun je dan inderdaad heel creatief invullen, helemaal energie-neutraal, duurzaam, noem het maar op. We hebben op de markt gestaan met kistjes. Dat doen we elke keer. Dat doen we aankomende maandag ook weer. Daar zetten we een aantal stellingen op. En dan geven we mensen drie biljetten. Die hebben dan de gemeentefinanciering in handen. En dan vragen we, goh, waar zou u nou het geld van de gemeente aan willen uitgeven? Dat is trouwens een hele leuke naar boven gekomen, maar dat komt straks nog wel even. En toen zagen we ook dat het nieuwe dorp eigenlijk
was niet heel populair. Nee,
niet populair was. Nee. Dus daar moet je als politici iets mee doen. Dus vandaar ook onze stap.
Verrassend genoeg was natuur heel populair. De meeste mensen hebben dus virtueel geld gestopt in het bakje natuur.
Ja.
Dat verrast ons positief.
Ja, ja, dat kan ik me best voorstellen. Maar ik bedoel, om even terug te komen over het dorp, hè. Als ik zie dat er voor een fietspad van een halve meter breed moet worden naar de Koksdorp, een jaar lang gedebatteerd is over hoe ze dat willen compenseren, of dat in de eigen dingen moet en dat soort dingen.
Klopt.
Dan denk ik, dan moet je toch echt een groot grondbezitter hebben die alles in één keer wil verkopen. En dan moet je de politiek en de gemeente meekrijgen die er dan een andere bestemming op gaat leggen. En als je dat allemaal mee zit, dan moet het bestemmingsplan veranderd worden, en dan ben je er 10 jaar verder en ben je aan de beurt.
Ik denk dat het sneller kan. Maar goed, ik wil over dat fietspad nog wat zeggen. Fietspaden lopen over het algemeen wel door natuurgebieden. En dan moet je inderdaad de grond compenseren. Maar als je denkt aan een dorp in een nieuwe polder, dan ligt dat net qua bestemming en qua grond iets anders. Je zou rekening moeten houden met wat we afgesproken hebben met elkaar over het grasland en het akkerland wat we willen behouden. Maar dat ligt iets makkelijker dan als je een fietspad door...
Het feit dat iets moeilijk is, is misschien niet per se een reden om het gelijk af te schieten. Kijk, ik vind ook dat je ambitieus mag zijn en je moet wel realistisch zijn. Maar als je echt iets wil, dan mag dat best wel moeilijk zijn. En dan mag je ook best wel een beetje een lange adem durven hebben.
Ja, maar ik vond het ook wel. Ik was ook wel aangenaam verrast toen ik dit las. Dan gaan we even nog twee kleine vragen. Moeten tweede woningen en recreatief gebruik strenger worden aangepakt? Ja, dan bedoel ik tweede woningen die...
Ik heb er zelf een, dus ik weet uitstekend waar je het over hebt.
Nee, ik bedoel niet tweede woningen die je gewoon hebt en dat je daar voor de woningen verhuur gebruiken. Maar ik bedoel tweede woningen van lui die in het Roergebied wonen, twee keer per jaar op vakantie komen, met de rest de gordijnen dicht doen en het leeg laten staan.
Als ik één ding even dan rustig mag uitleggen, dames en heren,
Michel.
Tweede woningen, daar staan bestaan heel veel misverstanden over. Je hebt tweede woningen zoals het landelijk wordt gebruikt. En dan is er een getrouwd stel. En de een heeft zich ingeschreven op Texel. En de ander heeft zich ingeschreven in Amsterdam. En daar hebben ze dus allebei een woning. En dat wordt landelijk gezien als een tweede woning. Maar hier op Texel is er echt een bestemming tweede woning. En de bestemming tweede woning houdt in dat je daar permanent in mag wonen. En het recreatief mag verhuren. Dus die woning heeft een dubbele bestemming. En die kun je er niet zomaar afhalen, want dat is vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat is dus iets anders dan de tweede woning van dat echtpaar wat twee woningen gebruikt. Dus dan wil ik van jou eerst horen welke tweede woning. Ja, wil je het hebben over die tweede woning die twee woningen hebben?
Nee, want de echtpaar wat twee woningen heeft waarvan meneer A gescheiden is en mevrouw B gescheiden is.
Nee, niet gescheiden, getrouwd nog. Ze hebben gewoon twee woningen. Ze wonen alleen ingeschreven, allebei op een ander adres. Dat is eigenlijk wat je op het eiland best veel ziet wonen. Die mensen zijn alleen in het weekend op het eiland en door de week zitten ze in Amsterdam in hun woning.
Bedoel je? Dat is een beetje... Dat, nou, mag ik zo zeggen, Dan zit ik, dat weet ik niet. Ik weet niet of je als gezin op twee adressen ingeschreven kunt staan.
Je mag als persoon mag je op een adres ingeschreven staan. Dus ook als je getrouwd bent.
Heb je daar bijna grip op, denk ik.
Dat klopt en dat is het vervelende van dit hele verhaal. Je hebt als gemeente gewoon voor sommige dingen niet veel handvatten om aan te pakken. En als je de tweede woonbestemmingen zou willen wijzigen hier op het eiland, dan moet je dus mensen gaan uitkopen, want je haalt een bestemming van een woning af. En dat heeft een financiële waarde. En als je dus die, want het zijn er, ik geloof uit mijn hoofd, ik geloof 194 woningen op Texel die tweede woonbestemming hebben. Dan moet je dus 194 waardedalingen als gemeente gaan uitbetalen. En tot nu toe zijn de handen daar niet voor op elkaar te krijgen. Er is ooit geprobeerd om een tweede woonbestemming van een woning af te krijgen. En dat is zelfs tot de Raad van State gegaan. En dat is toen ook niet gelukt. Je kunt niet zomaar bestaande rechten afnemen van iemand.
Nee, de Raad van State kijkt alleen maar of de gemeente zich houdt aan zijn eigen regeltjes.
Nou ja, je kunt ook niet zomaar bestemmingen wijzigen zonder dat...
Nee, maar dat zeg ik. De Raad van State kijkt alleen maar of ze houden.
Dus het is best een moeilijk onderwerp.
Maar als je nou twee woningen hebt en je vuurt er één, dan mag dat wel.
Als de permanente woning is niet, dan mag het niet. En dan kun je dus handhavend optreden. Als die woning de bestemming tweede woning heeft, dan mag het wel. Ik maak het complex voor je, denk ik.
Nou, maar ik wil nu toch, nou wil ik het helemaal zeker weten. Ik ken Luip Texel, die hebben gewoon meerdere woningen. Die ze gewoon constant vuren aan mensen.
En dan is het heel belangrijk.
Een soort
ik snap wat je bedoelt. Maar als die woning de bestemming tweede woning heeft, dan mag je hem dus ook recreatief verhuren. Over het algemeen zijn van die 6000 woningen die we hebben op Texel er maar 194 die bestemming hebben. Dus de kans dat iemand heel veel woningen heeft en allemaal tweede woningen...
Maar we praten helemaal langs elkaar heen. Meneer A heeft twee woningen. Allebei in de burger. Eén woont hij zelf en één wil hij gewoon verhuren aan iemand. Maar, niet recreatief, gewoon verhuren.
Ja, maar dat mag. Als je het je eigendom is.
Ja. Nou, dat vroeg ik. Dat wil ik weten.
Ja, dat mag.
We gaan het hebben over, even kijken wat ik klein muziekje, Frank.
Hey Bruno.
Say, what's up, fellas?
Hanging out down here with us under the boardwalk.
Yeah, man, I got my lady down.
Let's throw down.
Oh, when the sun beats down and melts the tar up on the roof. And the streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boat, down by the sea, yeah. All up like you and my baby is where I'll be.
Under the boat.
Now from the sand you hear the happy sounds of a carousel. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell.
Under the boardwalk.
Luisteraars, u luisterde naar Under the Boardwalk van Bruce Willis. Uit?
Ja, ook jaren 60.
Ook jaren 60, oké. Nou ja, dan voor deze keer. We gaan verder met energie en duurzaamheid. D66 wil uiteindelijk energie zelfstandig... D66 wil Texel uiteindelijk energie zelfstandig maken. Maar is tegelijkertijd voorzichtig met grote windmolens. De eerste vraag die bij mij opkomt. D66 zegt dat windmolens boven de 15 meter gevoelig liggen op Texel. Tegelijkertijd kan de provincie Texel verplichten ruimte aan te wijzen. Wat gaat D66 doen als die verplichting er komt?
Nou, die hebben we eigenlijk volgens mij al getackeld. Ja. We hebben gezegd van...
Kort antwoord.
Dan gaan we voor het eigendom van de Texelaar zelf.
Oké. Ja. U noemt lokaal eigenaarschap van energieprojecten. Wat betekent dat? Betekent dat dat Tesla's financieel moeten mee investeren?
Ja, hoe je dat precies vorm zou kunnen geven... Dan zit ik aan een soort TESO-idee te denken met aandelen. Kijk, ik kan me gewoon voorstellen dat als je bijvoorbeeld een batterij bij een dorp neerzet... waar iedereen profijt van hebt, dat je daar een soort aandelen in koopt... en met elkaar die batterij koopt. En dat zou bijvoorbeeld met grote windmolens, als we dus verplicht worden... laten we in hemelsnaam kijken met elkaar op het eiland... hoe we dat kunnen regelen dat het in eigen handen blijft. Want dan heb je er zelf zeggenschap over. En dan heb je er zelf profijt van. En ik heb ook altijd gezegd, die grote windmolens... men vindt dat een verschrikkelijk idee en ik snap dat helemaal. Maar stel, je zet ze voor 15 jaar neer. Dan ben je 15 jaar lang ben je energie-neutraal. Na die 15 jaar haal je ze weer weg. Want dan ben je al 15 jaar met innovaties verder. En dat gaat tegenwoordig zo snel. Dan hebben we grote kansen dat er veel betere methodes zijn... om energie op te wekken dan dat er nu zijn. Dus dan haal je ze weg, maar dan heb je wel die winst van die 15 jaar gehad. Ik weet dat de inwonersberaad er anders over denkt. Dus daar houden we ons aan. Maar het is heel eenvoudig.
Als plan B.
Als plan B. Maar de rest kan ons verplichten. En dan moeten we er wel over na gaan denken met elkaar.
Ja, maar er is in het verleden zijn er wel skaartjes geproduceerd... met aanwijsgebieden voor windmolens, hè? En laat nou een van die aanwijsgebieden gewoon naast mijn achtertuin liggen. En als je nou aan mij vraagt, wil je een paal van 280 meter in je achtertuin hebben? Dan is het antwoord nee. Nee, ga ik voorliggen.
Dat snap ik.
Ja, dat snap ik.
Maar ik denk dat er best plekken zijn te vinden met elkaar. En ik weet dat we daar nu nog misschien helemaal niet over na moeten denken. Maar ik kan bijvoorbeeld bij de boot, bij het nieuwe terrein, kan ik me heel goed voorstellen.
Nee, het is nog helemaal niet aan de orde.
Nee, het is nu niet
aan de orde. Nee, maar je moet altijd vooruit denken in de politiek. En dan zeg ik van...
Vandaag ook ons nieuwe dorp.
Ja. Met windmolen zeker, 180 meter. Grappen maken. Nee, maar even serieus, hè. Als ik vanuit mijn huis, niet vanuit de beneden, maar als ik op de eerste verdieping ga staan en kijk naar buiten, dan zie ik al die bomen in Den Hoever. En het zijn allemaal dezelfde type, ja. Allemaal vier bladen, ja. Allemaal draaien, allemaal bewegen. En dan denk ik, het is gewoon ontzierend voor het eiland. En waarom doen we dan niet, net zoals bijvoorbeeld de Friese, die hebben die dingen gewoon het IJsselmeer neergezet. Zet ze op de Noordzee neer.
Ja, goed plan.
Het is ook een optie. Ja. Ja, zeker. Staan we ook voor open.
Maar vanuit Oost-Drenthe kijk je er ook tegen dan.
Ja, nou, maar dat bedoel ik. Is.
Ik zie ze ook elke
als je dag. Als je toch door de polder rijdt bij Almere daar zo. Nou, dat is gewoon niet leuk meer.
Nou, heel Flevoland is naar de Filistijnen geholpen.
Ja.
Nou, ik heb daar lang gewoond.
Nee, ik denk dat we ze gewoon allemaal niet mooi vinden. Daar zijn we het over eens.
Ja, niemand wil hem in zijn achtertuin. Nee, maar het is wel een probleem.
Maar als we dan wat moeten, nou, dan gaan we voor de Noordzee en dan wel eigendom van de Tesla.
Ja, dat moet je gewoon doen.
Ja.
En even overleggen met Vattenfallen, zeg ik altijd. Hè. Je moet niet zelf initiatief tonen. Je moet met zo'n grote maatschappij in zee gaan. En die toch al 20 van die dingen die je zet. Nou, zit er één extra bij, dan is dat goedkoper dan dat je zelf gaat bedenken. Weet ik zeker.
Zolang die dan maar wel van ons is.
Ja, dat zeg ik. U wilt kleine windmolens en windvogels stimuleren. Nou, daar hebben we al een stap gemaakt, hè, op Texel.
Ja, eindelijk.
Ik kan je garanderen dat voor 27 februari 2027... bij mij in de tuin in ieder geval windvogels komen.
Dank je.
Maar hoeveel energie, en dan in het percentage, van het eiland... wilt u dat op gaat wekken?
Dat is een beetje moeilijk. Ik heb zelf ook eens even geïnformeerd... wat een windvogel bij mij in de tuin zou gaan doen. En dan praat je over 200 watt per jaar. En dat vind ik echt heel weinig. 2000, sorry, ik zeg het verkeerd. Ja. 2000 watt per jaar, en dat is best wel weinig. Maar dat is wel gebaseerd op het vasteland. En wij hebben hier natuurlijk wel wat meer wind. Ja. Dus ik ga ervan uit dat het iets hoger zou zijn. Ik denk dat je een windvogel voornamelijk moet zien voor eigen gebruik. En dat je daar over moet nadenken. Kijk, en hoe meer huizen we zelfstandig krijgen met hun energieopwek... des te beter voor het eiland en des te beter voor het energienet in het algemeen op Texel.
Ja, en als aan toe, we hebben het altijd over opwekken van energie. Maar ik geloof er ook wel heel in dat je moet blijven kijken naar... Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. En ik denk dat daar nog misschien wel een grotere key ligt op dit moment.
Ja, maar dat is een, daar ben ik met je eens.
En daar zijn we ook al heel goed mee bezig op het eiland. Met het energieloket en dat soort
dingen. Maar daar ben ik met je eens. Hè. Maar ik durf je te zeggen dat ondanks als we 100% zouden isoleren... en 100% dit en 100% dat, dat het stroomgebruik gaat gewoon omhoog. Dat gaat elk jaar met schrikbarende hoeveelheden omhoog.
En dat heeft heel veel te maken met ons gebruik van internet en dat soort zaken. Ja, klopt. Ja.
En WhatsAppjes en internet of things.
Ja, zeker.
Ja.
Vroeger zetten we rode maanden op de wasmachine aan... en dan gaan we smiddags terug en dan ging je door de vringer en dan was je klaar. Tegenwoordig staan ze op dinsdagmiddag bij Albert Heijn... ik moet even mijn wasmachine aanzetten. Nou ja.
Dat is vooruitgang.
Of, nou ja, goed.
Ja. Deze, is D66 voor of tegen grote windmolens op Texel? En dan bedoel ik, is energie zelfstandigheid realistisch voor een eiland dat afhankelijk is van toerisme?
Ja, die hebben we net al beantwoord. Volgens mij, weet je, wij, ook binnen de partij hebben wij best wel een verdeelde mening over die molens. En dat is heel gezond. Maar we houden ons aan het principe, we luisteren naar het inwonersberaad. En dat is nou wat we allemaal af hebben gesproken met elkaar.
Ja.
En zolang we niet verplicht worden om die dingen neer te zetten, is het veel te voorbarig om daar om je daarmee bezig te houden. Want dit is nu de situatie. Mocht die verplichtingen komen, dan gaan we met het hele eiland weer opnieuw in gesprek.
Ja, maar ik...
Jij wilde het toerisme erbij betrekken, hoorde ik in je vraag.
Ja, want ik wilde wel uitleggen. Want ik begrijp alles in de breedte, hè.
Ja.
Kijk, de grootste energieversplinters op het eiland, dat zijn de toeristen. Vroeger sliepen ze allemaal in een tent met een kaarsje. Tegenwoordig wonen ze allemaal in een luxe bungalow van 3500 euro in de week. En staat alles aan, televisie, radio. En ze maken zich nergens druk over de stroom. Ze denken niet na of het lampje aan of uit moet. Want ze zitten allemaal bij de prijs inbegrepen. Het is gratis, ze zeggen ze, het is niet gratis, maar ze betalen er gewoon voor. En die tendens gaat gewoon verder. Ja, ik geloof niet dat er villa's afgebroken gaan worden en dat er een seizoencamping terugkomt.
Nee, maar ik denk
ook niet. Nee.
Ik denk trouwens dat je als eigenaar van dat luxe huis dan wel heel raar bezig bent als je niet eens stilstaat bij hoe je voor jezelf, want het is voor jezelf, zijn het ook kosten die je moet betalen.
Dus het moet gewoon betaald worden natuurlijk.
En een eigenaar, als die een klein beetje nadenkt, dan gaat hij kijken van waar kan ik isoleren, waar kan ik zorgen dat.
Ja.
Plus een stukje voorlichting aan onze gasten van, hey, denk er even over na. Ik kan me nog herinneren, vroeger, heel simpel, toen hadden we de waterfabriek nog. Ik mis hem nog steeds, maar dat even zijdelings. Dat we gewoon op een gegeven moment te horen kregen, jongens, let op, het zomerseizoen is er, let even op je water.
Ja.
En waarom zouden we onze toerist niet gewoon kenbaar kunnen maken, wij zijn een eiland wat nadenkt over energie. Denk alsjeblieft even naar wat je aanzet en waar je mee bezig bent hier ook op het eiland. Ja. En
maar even terugkomen op jouw eerste opmerking. Hè?
De ondernemer.
Die ondernemer isoleert zijn huis maximaal. Doet allemaal energiebesparende maatregelen. Want het neemt namelijk meer winst voor hem op als je Amsterdam het licht laat branden. Sorry voor de Amsterdammers. Rotterdammer. Gaan verder, mobiliteit. Klein muziekje.
Ik ben ook geen Amsterdammer. Klein Drent.
Muziekje, komt ie.
Het is weer tijd om op te staan. Maar ik heb geen zin.
Hij heeft geen zin.
Om naar mijn baas te gaan. Met mijn blote voeten op het koude zeil.
Met zijn grote blote voeten op het koude zeil.
Zin om op te staan. Ik heb geen zin om op te staan. Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn.
Het is zo fijn
om hier met jou te zijn. Met mijn voeten tegen je pyjama aan.
Met zo'n grote voeten.
Ik blijf in bed de hele dag. Want ik heb geen zin.
Hij heeft geen zin.
Om er nou nog uit te gaan. Met mijn blote handen naar mijn baas te gaan.
Met zijn grote blote handen naar zijn baas te gaan.
Ik heb geen zin om op te staan. Ik heb geen zin om op te staan.
Nou, dat heb ik bijna dagelijks, luisteraars. Ik heb geen zin om op te staan uit 1965 van het. Het?
Ik zou het ook niet weten.
Het.
Ik heb er zelf niet in gezet.
Het zal wel goed zijn. Oké. Okay. We gaan verder over een heel toch wel ingewikkeld uitgebreid onderwerp. En we gaan maar gewoon beginnen. Ik zal toch wel een introotje houden. Omdat ik daar... omdat ik denk dat het belangrijk is dat we een beetje weten waar we het over gaan hebben. En het is mobiliteit. Een onderwerp dat Texel al jaren terugkomt is het openbaar vervoer. Veel bewoners ervaren het huidige systeem met de Texelhopper als omslachtig. Je moet maar vaak vooraf reserveren en spontane reizen zijn lastig. Tegelijkertijd wordt er nagedacht over nieuwe vervoersconcepten op het eiland. Zo wordt er regelmatig de hop-on, hop-off-bus genoemd. En die heb ik omgedoopt tot de ho-ho-bus.
Ho-ho.
Ja, heeft niks met de kerstman te maken, maar met de bus. In vrijwel alle steden ter wereld is het echter geen openbaar vervoer, maar een toeristische dienst waarvoor de bezoekers een kaartje kopen. Vaak tussen de 20 en de 35 euro per dag. Zo'n bus rijdt langs attracties en dorpen, zodat toeristen eenvoudig kunnen rondreizen. Ik ben daar in een paar, Barcelona ben ik onder andere geweest. Hè. Dat zijn dus echt toeristische attracties. Dat wil ik even benadrukken vanuit mijn standpunt. Voor bewoners ligt de behoefte vaak anders. Zij willen vooral betrouwbaar openbaar vervoer met vaste lijnen en vaste tijden. Bijvoorbeeld naar de boot, naar scholen of naar werk. In landen zoals Luxemburg is het openbaar vervoer zelfs gratis gemaakt om de mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. En dat heb ik ook zelf gedaan. Hè. In Luxemburg heb je gewoon buslijnen met bushokjes, met bordjes hoe laat de bus komt. En die bus komt echt op die tijd aanrijden. Je stapt in, je gaat zitten, je laat je mobiele telefoon op. Je weet niet wat je allemaal... Hele luxe dingen. En gewoon gratis. Je stapt uit waar je weer in wanneer je wil en je stapt uit wanneer je wil. De vraag is daarom eigenlijk heel fundamenteel. Is een nieuw bussysteem op Texel bedoeld als uitbreiding van het toeristisch product of als een basisvoorziening voor de bewoners van het eiland? Wacht even.
Oh.
Prioriteit. Als u moet kiezen, moet openbaar vervoer op Texel in de eerste plaats worden ingericht voor de toeristen of voor de bewoners die dagelijks afhankelijk zijn van dit vervoer?
Ja, mag ik?
Ja, nou mag je, want dit was de vraag.
Nou, ik zal ze even opsplitsen.
Eén tegelijk, hè?
Ja, één tegelijk. Ik zal ze even opsplitsen. Openbaar vervoer is op dit moment natuurlijk iets wat door de provincie wordt geregeld. Die doet de concessies aan, nou ja, die biedt de concessies aan, zoals dat dan heet. En tot nu toe heeft Connection die concessie van ons gekregen. Wij hebben met onze hop-on, hop-off-bus, Texelhopper, hebben wij daar al een uitzonderingspositie in gekregen. Die doet nu iets meer dan 200 palen aan op het eiland. We moeten ons realiseren dat we pas geleden op het eiland een bezoek gehad hebben van de provincie. Die hebben gezegd van jongens, we weten helemaal niet of we dit wel in stand willen gaan houden, de Texelhopper. We willen de palen waarschijnlijk terug gaan brengen tot een stuk of 18. Nou, dat zou een verarming zijn voor het eiland, denk ik. Tot nu toe is duidelijk gebleken dat de vroegere lijn 29 uit mijn hoofd die we hadden, die langs de dorpen ging. En ook al zat er één persoon in die bus, die ging van de boot tot aan de Koksdorp. Ja, Connection zegt gewoon, ja, het is niet gewoon niet rendabel. Dus dat gaan we gewoon niet doen. Die hopper heeft daar de oplossing toen voor gebracht. En ik denk dat als eiland daar heel erg blij mee moeten zijn. En ik denk dat het ook pas misgegaan is. Want eerder deden we het zelf op het eiland. Hadden we zelf de centrale. Die wisten heel goed waar de wegen waren en waar de palen stonden. En wat de makkelijkste route was om iedereen op te pikken. Toen werd dat overgenomen door Connection zelf. En toen kwam de klad erin. Want mensen gingen de meest gekke routes. Iemand werd opgehaald zeg maar in Den Hoorn. En ging over de Koksdorp naar de boot. Dus ja, daar kunnen we naar kijken. En wat aan aanpassen. Dat gaat tegenwoordig geloof ik iets beter. Maar ik denk dat we ons ook moeten realiseren dat in de rest van Noord-Holland dorpen zijn die helemaal geen bus meer hebben. Dus ik ga me hard maken, tenminste wij als D66, om in ieder geval bij de provincie duidelijk te blijven maken dat die Tesselhopper een hele belangrijke functie heeft voor ons eiland. En ik zie die lijn 29, hoe hard we ook roepen, niet 1, 2, 3 terugkomen. Wij hebben daarna de ho-ho-bus, zoals jij hem noemt.
Ja, de hop-on-hop-off-bus.
Ja, de ho-ho-ho.
Je moet het introduceren als ho-ho-bus, dat wordt populair.
De ho-ho-bus. Daar zit een dubbele gedachtegang achter. De Tesselaars zouden er gebruik van kunnen maken natuurlijk. Maar er zijn best wel veel verkeersbewegingen met oude auto's met toeristen gaande op het eiland. We willen die bewegingen terugbrengen. Dat heeft twee voordelen. Minder autobeweging op het eiland. Op het eiland en minder parkeerplekken die in beslag genomen worden in de dorpen waar de mensen dan op dat moment naartoe gaan. Dus die ho-ho-bus, die kon volgens ons daar een mooie bijdrage aan leveren. Als je, ik zeg maar wat, bij de vuurtoren begint en je pakt langs de kust alle belangrijke toeristische plekken waar je natuurlijk wel een elektrische bus hebt.
Ja, dus dat zijn de strandslagen, dat is Ecomare. Ja. Dus gewoon alle plekken die van belang zijn, de Slufter.
Ja, daar ga je langs rijden. Je maakt in de burg een soort centrum waar je over kunt stappen naar een tweede hop-on-hop. Of die de oostkant van Duinland zeg maar aandoet. Dan kun je hopelijk een heleboel mensen uit die auto vandaan halen. En op die manier ook de Tesla bedienen die, nou, misschien ook wel net even gauw op die. En of die dan betaalbaar. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het financiële plaatje echt nog niet helemaal in mijn hoofd heb. Ik weet dat we gisteren na het debat al aangesproken zijn door twee mensen die in het openbaar vervoer werkzaam zijn hier op het eiland. En die kwamen naar me toe en die zeiden van, nou, we willen heel graag even met jullie mee gaan denken hoe we dit in het vat kunnen gaan gieten. We hebben zelfs op internet al een prachtige poster van iemand voorbij zien komen die het ook wel zag zitten. Die
ja, dat was van Tessel Tours. Ja,
ik wou nou niet gelijk.
Oh, ja, dat kunnen we toch gewoon zeggen, is gewoon openbaar.
Tessel Tours.
Dat is
dus
reclame. Is
ik, hebben we niet gezegd, maar we hebben een mooie poster voorbij zien komen. Ik denk dat die persoon ook graag mee zou willen praten. En we moeten met elkaar gaan kijken of we daar ik zit te denken, als je de toerist uit de auto kunt krijgen, dat je een deel van de toeristenbelasting of parkeerbelasting daarvoor zou kunnen gaan gebruiken.
Ja, en we zien het als een voorziening ook. Hè. Kijk, jij maakte net de vergelijking met Londen, Parijs, Barcelona, waar die bussen rijden. En dat zijn echt gewoon puur commerciële ondernemingen. En het werkt heel goed, want toeristen willen dat en die gaan er ook naartoe. En je kan een mooi rondje maken. En wij zien het een beetje als een mix tussen een toeristisch rondje. Maar zeker ook gewoon als iets wat er gewoon, als een voorziening.
Maar daarom stel ik ook de vraag in het onderscheid. Kijk, als het een toeristisch rondje is voor €22, dan heb je als burger daar niet zoveel aan natuurlijk.
Nee,
dan,
maar je kunt
natuurlijk ook voorzieningen treffen zoals strippenkaart, elektronische strippenkaart, weet ik wat allemaal.
Of een kaart voor de Tesla.
Maar ik heb dat toen ik dit allemaal een beetje aan het bestuderen was, heb ik ook contact opgenomen met een kennis van me in Luxemburg. Ik zeg, waarom is dat in Luxemburg nou gewoon helemaal gratis, hè? Het geld wat ze besparen met kaarten, busjes, tickets en weet ik veel wat, dat weegt op tegen het heffen van busgelden, hè? En die hebben gewoon, in zowel de vervoersmaatschappij als de Luxemburgse regering, hè, dus een soort Texel College, hè, want veel grotere Texel zijn ze niet. Die hebben dat gewoon besloten dat ze dat als gemeenschap dragen.
Ja, en ik denk dat het college daar het ook belangrijk vond. En dus het niet erg vindt dat een beetje geld mag kosten. Ja. En dat is denk ik hier ook zo.
Ja, en dat het geld gaan kosten, dat is natuurlijk sowieso, dat moet opgestart worden. Gaat niet gratis worden. En, ja. Maar je kan wel verschil maken in de toeristische hop-on-hop of bus die de toeristische route aandoet. En een inwonersabonnement bijvoorbeeld, zodat opa en oma die ver weg wonen ook met de bus naar Den Burg kunnen of naar Den Hoorn.
Ja, oké. Even kijken. Dat gaan we niet doen. Dan gaan we de volgende vraag. Ja, ik moet even serieus kritisch kijken naar wat ik allemaal ga vragen. Veel Tesla's klagen dat de Tesselhopper te weinig voorspelbaar is. Is D66 bereid terug te gaan naar vaste buslijnen met vaste tijden, ook als dit meer geld kost?
En dat hebben we net al gezegd. Dat is niet iets waar wij over gaan uiteindelijk. Daar gaat Connection over. En de provincie die de concessie in de markt zet. En als Connection zegt, ja, die lijn is niet rendabel, dat gaan we niet doen. Ja, dan kunnen wij dat wel willen. En we kunnen ons ook hard daarvoor maken. En we kunnen bij de provincie zeggen, jongens, we willen dat heel graag. Maar uiteindelijk ligt dat besluit niet op Texel.
Daarom moet je de Texels gaan maken. En kan je samen gaan werken met een Waddendier om dit als pilot te laten draaien, zodat het op andere eilanden ook inzetbaar wordt?
Nou, daar wilde ik even op doorgaan. Hè? Want natuurlijk hebben al die grote multinationals ervoor het zeggen. Maar als je nou eens begint als politiek, vuisten maken met z'n allen en tegen die burgemeester zeggen, wat je ook doet, hè, want we hebben dat gezien met de vorige burgemeester, even kijken, die burgemeester daarvoor, die zei van, ja, raad is allemaal leuk en aardig dat jullie twee ambulances willen, maar dat bepalen wij gewoon niet. Nou,
die heeft zich daar wel hard voor gemaakt en die heeft dat
eigenlijk. Na opdracht van de raad. En ze is gewoon 3 keer teruggestuurd en ze heeft gewoon gezegd van, je gaat maar zorgen dat 2 ambulances blijven.
Nou ja, we hebben een TESO, misschien moet dit een TBO worden.
Die hadden we vroeger.
Oh, die was er vroeger. Weet ik dan weer niet.
Daarom wordt dit een hop-on, hop-off.
Oh ja, precies. Oké, dank je.
Nee, maar even terugkomen op onze burgemeester. Ik moet echt zeggen, die doet het goed hoor. En die gaat echt serieus met dat soort dingen aan de gang. En hij maakt zich ook vreselijk hard voor die Texelhopper in de provincie. Dus laten we daar van uitgaan. En die raad die is zich daar ook goed van bewust. Dus dat moeten we ook met z'n allen doen.
Ja, maar even terugkomen op het aantal palen en dan terug aan alle andere palen. Heeft Connection ook gezegd welk probleem ze daarmee oplossen?
Nou ja, ze denken dat als er minder opstappunten zijn, dat het eenvoudiger wordt en minder gaat kosten. Want nu hebben ze dus een grotere route die ze moeten gaan rijden, omdat al die palen dus eventueel bediend moeten worden.
Maar ja, laten we eerlijk zijn, als een systeem komt van de Texelhopper met maar 16 palen, dan kun je het net zo goed afschaffen.
Ja,
dat zeg ik. Daar moeten we dus echt, daar hebben we dus nu ook al als raad van gezegd, dit moeten we echt gewoon niet zo willen.
En we merken toch wel dat er best wel veel draagvlak is. Iedereen die ik spreek, wanneer het over de politiek gaat, heeft het over deze hop-on, hop-off bus. Er worden gewoon posters gemaakt, gisteren een debat een hoop. Jij begint er nu over, dus er is het kietelt.
Ja, en aan de andere kant, ik ben geen fervent stem van de openbaar voer. Voor de laatste keer dat ik er mee geweest ben, kan ik niet eens meer herinneren. Maar wat je wel ziet gebeuren, en dat is ook echt Texels, hè. Als ik bij de TESO in de boot stap en ze herkennen me, dan stoppen ze bij me voor de deur. Ze zeggen, meneer Vergil, stap niet meer uit.
Mm-hmm.
Dat is Texel, hè.
Dat is Texel.
Maar goed, je zei het ook, als je op vakantie bent, gebruik je hem wel. In Luxemburg, Barcelona. Dus, ik heb toch hoop.
Nee, maar dat heeft te maken, ik kan dat wel even uitleggen, dat heeft te maken met, ik heb alles geëlektrificeerd in mijn huis, behalve mijn camper, want de elektrische camper is niet te betalen. En de camper die ik heb, die doet het gewoon goed, dus die hou ik. Maar ja, die rijdt op diesel. En een heleboel van die gemeentes, landen hebben tegenwoordig over een bordje met milieuzone. Ja, dan kun je kiezen, dan kun je elektrische fiets van de camper afhalen. Maar je kan ook gewoon eens even in de bus stappen.
Ja, geweldig. Ja. Nou, we hopen dat op Texel ook zo krijgen.
Precies. Als de gemeente moet investeren in een nieuw bussysteem, moet het geld dan in de eerste plaats gaan voor de mobiliteit van de inwoners of naar een systeem dat vooral aantrekkelijk is voor bezoekers?
Nou ja, dit combineert het.
Oké, ja, dit combineert, moet allebei.
Met dus misschien goedkopere kaartjes voor Texelaars, voor de duidelijkheid. Maar dat moeten we onderzoeken.
Nou ja, kijk, weet je, het wordt betaalbaar omdat je het combineert. Er moet een begininvestering komen om die bussen aan te schaffen en de startsalaris voor de chauffeurs en het systeem natuurlijk.
Ja.
Maar omdat je het breed inzet voor alle gasten die het eiland bezoeken, zorg je ervoor dat het op lange termijn betaalbaar blijft. Dat het kan blijven draaien. Als het alleen van Texelaars afhankelijk is, ja, dan krijg je weer hetzelfde met die hopper. Het is niet rendabel genoeg.
Ja, dat weet ik. Maar het is ook een zeer complexe materie. En ik probeer dat in een half uur hier te behandelen. Maar dat gaat natuurlijk hartstikke mislukken. Maar dat geeft niet.
Nou ja,
kom nog een keer terug.
Het moet wel gebeuren. Kijk, want het gaat niet om die mensen zoals ik. Hè. 2 auto's voor de deur. En dan ergens heen moet, stap ik in mijn auto. En dan ja, komt er wel uit. En als je mee wil rijden, vind ik het goed. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen op Texel die leven van de AOW. Die in een huisje wonen ergens op het platteland. Omdat dat in het geboorterecht zo uitgepakt is. En dan krijg je natuurlijk een hele vereenzaming van de bevolking. En daar gaat het om. Hè. Het gaat niet alleen om lui die Absoluut. Kunnen betalen. Het gaat om lui die niet kunnen betalen.
Ja, en dat is precies wat ik zeg.
Maar daar hebben we het gisteren over gehad. En dat is misschien wel iets voor D66 om mee te nemen. Want dan zeg ik het toch maar gewoon voor. Hè. In Alkmaar hebben ze de Alkmaarpassen. Of hoe noemen ze dat? In Rotterdam hebben ze de Rotterdampassen. Ik weet niet, heb je wel eens van gehoord?
Ja, zeker. Ja.
Al die oudere mensen die krijgen een pasje en dan stappen ze mee in de bus en dan mogen ze gewoon rijden. En dat zorgt de gemeente gewoon. Dat kost de gemeente natuurlijk wel wat geld. Hè, want ze moeten natuurlijk bespreking houden met vervoersmaatschappijen. Maar het zou natuurlijk een idee zijn, omdat je gewoon voor Tesla's boven de 65 of boven de 67 een Tesla pas. Mag je in de bus stappen, mag je uit de bus stappen.
Ja, dat is heel mooi en dat vind ik ook schitterend. Maar ik denk dat je eerder moet afvragen hoeveel mensen van 65 of ouder kunnen dit echt niet betalen. En die moet je helpen. Want de mensen die 65 zijn en dat wel kunnen betalen, zijn naar mijn mening vrijwel. Die vinden dat helemaal niet erg. Die zijn gewoon blij dat die bus er is. En die vinden het prima om daarbij te dragen, om dat in stand te houden.
Nee, maar ik zal je vast helpen in de politiek en in de bureaucratie. Als dat ingevoerd wordt, dan beginnen ze met naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, inkomen. En ik heb begrepen, tegenwoordig mogen ze alleen maar vragen naar je inkomen en niet naar wat je op de bank hebt staan. En als jij dan invult, ik heb AOW, dan krijg je een pas. En als je zegt, ik verdien 5000 euro per maand, dan krijg je hem niet.
Ik begrijp wel wat je bedoelt. Want ik weet dat bijvoorbeeld op Tesla het nog steeds een probleem is. We hebben bijvoorbeeld gelden op de plank liggen, letterlijk op de plank liggen. Voor mensen die het nodig hebben, wat jij net aangeeft. Excuus. We hebben heel veel problemen als gemeente om dat uit te geven. En ik snap ook wel waarom, want ja, je gaat niet gauw naar buiten komen van ik kan het eigenlijk niet betalen. En als iemand mij daar nou eens een oplossing voor zou kunnen bieden van hoe kunnen we dat geld bij de mensen terecht laten komen die het nodig hebben, dan ben ik de eerste die...
Ik ga niet mijn hele betoog met de PvdA van gisteren halen.
Nee, maar ik
denk dat het wat een oplossing zou kunnen zijn, hè, of in ieder geval bij zou kunnen dragen aan de oplossing van het probleem, is dat er een eenvoudig meldpunt komt dat je dat kunt doen. Want ik hou het dan even op het niveau waar wij het constateren. Ik zit bij een paar verenigingen en ik constateer gewoon armoede. Laten we gewoon eerlijk zijn. Hè? Mensen die niet aan wedstrijdjes meenemen, die roepen dat kan ik niet betalen en zo. En dan hebben we natuurlijk altijd hele aardige penningmeesje roepen. Ja, gaan we dan regelen.
Dat zijn Tessels.
Ja, die moeten gewoon geholpen worden. Als ik bij de gemeente kom en zeg, kunnen wij voor die... wat heeft u ermee te maken, meneer Vergils? Sturen zijn ouders maar langs, laten ze een formulier mee invullen. En die ouders die doen dat niet, want die hebben daar een probleem mee.
Ja, dat is. Nou, jij zegt een meldpunt. Nou, ik hou hem in mijn achterhoofd in ieder geval. Ik ga eens kijken wat ik daarmee kan.
Nou ja, we hebben dat ook opgenomen, zoiets. We willen graag een mooie campagne lanceren. Hulpvraag is oké. En kijk, het is een beetje ook. Het is moeilijk om hulp te vragen, zeker als jouw buurman achter dat loketje zit. En als we dat kunnen doorbreken. Door mensen ervan bewust te laten worden dat je best om hulp mag vragen, dan wordt die drempel minder groot. En dan komt dat het geld misschien wel bij die mensen terecht.
Ja, maar dan noem je een heel belangrijk gevoelig punt. Hè, is als mijn buurman achter het loketje zit.
Ja.
En ik denk dat het beter je buurman achter het loketje kan zitten dan een overkant uit Alkmaar.
Dat weet ik niet, want als jij je hand moet ophouden om geld te krijgen, is dat best wel een drempel.
Ja, ja, ja. We gaan deze discussie niet voeren, maar het is...
Ik denk wel dat we hetzelfde willen.
Ik denk dat de menselijke maat bij de Tesla aanwezig is en bij de ambtenaren uit Alkmaar niet. Die pakt gewoon zijn lijstje, wat staat er in de wet en klaar, wel niet. Zoiets.
En die menselijke maat zit ook in ons programma, denk ik.
Ja. Dan gaan we nog even een heel klein muziekje draaien en dan gaan we het 7 minuten hebben. Oh nee, ik had gezegd dat ik de zorg ook nog zou behandelen.
Hm.
Ja, je zei net...
muziek.
Het was van Het. Ik heb het nagekeken. De band heette ook Het.
Ja, oké. Okay.
Oh. Uit 1965 tot 1967 hebben ze bestaan. En dat is ook elk een eindige lied.
Where is the sun that shone on my head? The sun in my life. It is dead, it is dead. Where is the light that would play in my streets? And where are the friends I could meet? I could meet. Where are the girls I left far behind? The sticks and the spades of the girls on my mind. Where is the sun that shone on my head?
the sun in my life. It is bad, it is bad. Oh, where are the girls that I left far behind? The sticks and the sticks of the girls.
Voor de luisteraars thuis is was Spicks in de Specks van de Bee Gees. En u hoeft niet te klagen dat wij halverwege de plaat stoppen. Maar we hebben het gewoon veel vragen, weinig tijd. En we gaan verder met, wat had ik beloofd, zorg en kraamzorg.
Ja.
Ik heb even kleine intro. Ik heb me daar wel in verdiept natuurlijk, maar niet te veel. Want de kraamzorg is bij mij, geloof ik, 30 jaar geleden. Dat ik mijn laatste jeugd ter wereld kwam. Dus we gaan. Een opvallend onderdeel in het programma is de nadruk op kraamzorg en geboortezorg op Texel. En mijn eerste vraag is, waarom legt D66 zoveel nadruk op de kraamzorg?
Nou ja, dat komt niet echt uit de lucht vallen natuurlijk. Ik ben 11 maanden geleden vader geworden en toen in aanraking gekomen met de verloskundige praktijk op Texel. Wij hebben het geluk gehad dat ons zoontje op Texel geboren is. Dat kon allemaal. En dat kon alleen maar omdat de verloskundige heel veel ondersteuning haalt uit kraamzorg. En die dreigen uit te sterven op Texel. En valt de kraamhulp om, dan gaat uiteindelijk ook de verloskundige omvallen. Want dat kan niet zonder elkaar bestaan.
Ja.
Zo zijn wij gaan praten met de verloskundige praktijk. En kijk, zij kunnen heel veel dingen zelf regelen, hun eigen boontje doppen. Maar wat is het probleem? Als je geen kraamhulpen hebt op Texel, dan zal je die toch van de overkant moeten halen. En er zijn best wel veel mensen die dat werk willen doen. Maar die hebben geen plek. Dus wat wij gewoon heel graag willen realiseren zijn... een beetje, wie voor Texel zorgt, moet ook op Texel kunnen wonen.
Ja.
En er zijn maatschappelijke blokken beschikbaar om te bouwen. Dat moeten geen flats worden. Dat vroeger heette dat zusterflat, heb ik van Astrid geleerd. Maar laat ik duidelijk zeggen, dat moet geen flat worden. Maar het moeten woningen worden voor mensen die in de zorg werken. Die kunnen roleren. Maar die moeten wel voor die mensen beschikbaar blijven. En dat is onder andere voor kraamhulpen. Maar kan ook inzetten voor fysio's of...
gehandicaptenzorg.
Ja, dat is wat... Ik kwam dat ook eergisteren bij een andere partij tegen. Die noemt dat de zorgcampus.
Nou ja, zo kan je het ook noemen. En ik ben blij dat zij dan zich ook daar hard voor willen maken. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen die wij graag wilden. En, maar die woningen, die mensen nemen soms ook een gezin mee. Hè? Die kan je niet in een kamertje stoppen. Dat werkt niet. Dat moet wel een beetje plek hebben, zo'n appartement.
Ja.
Zodat ze vanuit daar door kunnen zoeken.
Nou, voor wat het waard is, ik heb al 30 jaar geen kinderen meer, maar ik heb wel een paar maanden geleden een kleinkind gehad.
Gefeliciteerd.
Eén is er in Amsterdam geboren en de ander is gelukkig op Texel geboren.
Oh,
mag ik daar nog iets op aanvullen? Want ik sprak Teda daarover en die zei van in Den Helder in het Gemeni wordt een operatiekamer in stand gehouden, juist vanwege de geboortezorg hier op het eiland. En die zei letterlijk van als dat weg zou vallen hier op het eiland, dan heb je zelfs kans dat bij het Gemini een heleboel weg gaat vallen. Want ja, die verplichting van die operatiekamer is daar dan nog. Maar stel dat dat niet meer zo zou zijn, dan kunnen we zelfs op die manier een beetje minder zorg letterlijk op voor het hele eiland kan dat dan teweeg gaan brengen. Dus die kraamzorg is ook voor jonge gezinnen die zich willen vestigen een vrij essentieel onderdeel van de leefbaarheid van het eiland.
Groot belang, ja, absoluut. Ja,
maar wat ik daar aan toe wil voegen, want ik heb natuurlijk jarenlang ook met bloedprikkers en zo te maken gehad. Hè. Ik denk wat heel belangrijk is, dat er zo snel mogelijk een goed modern zorgcentrum komt op Texel, waar het ook prettig is voor die mensen om te werken.
Ja.
Want dat telt ook bij een heel daarmee.
Ja.
Ik heb lang gesproken, die tijdens zei van Ja, ik denk niet dat ik hier doorga. Als ik aan de overkant heb ik een mooie kamer met dit en dat en zo.
Maar ik denk vooral dat werken hier op Texel willen mensen wel. Want mensen vinden het echt leuk om naar het eiland te komen. Die genieten echt hier ook van de omgeving, van de mensen. Al die dingen die we eigenlijk in het begin van het programma hebben genoemd. Maar inderdaad, het wonen, dat is echt, denk ik, het grootste probleem.
Ja.
En vandaar dat we dat willen oplossen op deze manier.
Ja. Nou, dat was mijn volgende vraag, waarom ze voorrang krijgen. Maar dat is ondertussen vaak genoeg behandeld. En dat is mijn laatste vraag. Wat zegt dit over de staat van de zorg op Texel? In zijn algemeenheid, hè?
Nou, er is mij wat opgevallen in de programma's. Ik zelf ben sinds nu 3 maanden voorzitter van de intramurale cliëntenraad. Dat houdt in dat ik de stem vertegenwoordig van de mensen uit het verpleeghuis, uit de Gollard, noem het maar op. In heel veel programma's wordt er gezegd dat we dingen hebben. We moeten dit en we moeten dat. We willen de zorg in stand houden, we willen dit in stand houden. Maar dat heeft allemaal te maken met personeel. En dat kunnen wij als gemeente niet regelen. Dat is een zorgverzekeraar met een omring die daar verantwoordelijk voor is. En die zijn verantwoordelijk voor hun personeelsbeleid. Want we moeten een betere werkomgeving bieden. Er staat van alles in de programma's. Maar daar gaan wij niet over. Het enige wat wij kunnen doen als gemeente is zorgen dat we faciliteren dat zorgpersoneel kan wonen op het eiland. Daar gaan we wel over. Ja. En de andere zaken gaan we niet over. Dus we kunnen daar lang en breed over praten. Maar we moeten eigenlijk gewoon zorgen dat die mensen hier terecht kunnen.
Ja, en ik neem aan dat D66 ook de nodige initiatieven op dat gebied gaat ontplooien. Maar ik ben ook heel eerlijk, hè, als onpartijdige buitenstaande, als ik naar kijk hoe ver we zijn met het zorgcentrum na 10 jaar, dan denk ik bij mezelf, ja.
Ja, maar dat
en heeft allerlei redenen natuurlijk, maar het is gewoon 10 jaar. Ja, laten we eerlijk zijn.
En die voel je.
Ja.
Nou, dat heeft inderdaad te maken met dat het diverse partijen zijn geweest die met elkaar aan tafel moesten gaan zitten, maar die ook de financiën voor elkaar moesten gaan krijgen.
Ja.
En dat, dat heeft langer geduurd dan dat wij allemaal gewild
hebben. Dus toch weer terug naar wat ik uur geleden zei, hè? Zoeken naar wat elkaar bindt en niet wat ons scheidt.
Ja.
Ik heb nog 1 minuut 22, hè, Frank?
Ja.
Dus ik ga afsluiten. We zijn aan het einde gekomen van dit Politiek Café met D66. Ik wil u alle 3 hartelijk danken voor de openhartigheid waarmee de vragen beantwoord zijn en de onderwerpen. Ik zou je vertellen dat de parkeergarage in Helder is je bespaard. Daar gaan we het eigenlijk nog wel even over hebben.
Ik kan het zo vertellen, hoor. Ik vind dat we daar samen verantwoordelijk voor zijn, samen met Den Helder.
Ja, maar dat wist wel. Maar daar had ik namelijk wat vragen over. En hebben we tijd? Nee. We hebben gesproken over woningbouw, mobiliteit, energie. Niet, hè, maar zorg in de toekomst van het eiland. Onze dank aan de vertegenwoordiger van D66 voor jullie komst naar de studio. Wat ik al gezegd
had.
Luisteraars, u kunt deze uitzending terugluisteren via www.radiotessel.nl. Morgen zijn we er niet, want dan is het zondag. Maandag hebben we Texels Belang. En Frank, bedankt voor de knoppen. En luisteraars, bedankt voor het luisteren.
Graag gedaan.
Heel goed.
De Wit, al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
Dit programma is een herhaling. Maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.